En opnieuw gaan wij ook deze morgen naar Hebreeën hoofdstuk 4 en 5. Hebreeën hoofdstuk 4 en 5. Het gedeelte waarin ons voorgesteld wordt de hoge priester van het nieuwe verbond. De hoge priester, genomen als mens uit de mensen, om als mens de mens te vertegenwoordigen bij God. En verder wordt gezegd dat hoewel tevoren bepaald was dat hij in deze positie zou worden aangesteld, want daar komt het in het algemeen op neer. Hoewel dat zo was, nam het niet weg dat hij voor zijn officiële aanstelling inderdaad een weg zou moeten gaan die naar die aanstelling zou moeten leiden. Een weg door de vernedering heen, een weg waarbij hij gehoorzaamheid zou moeten leren uit hetgeen hij zou moeten leiden, want dat is zo in het kort wat in het schriftgedeelte daarover gezegd wordt. Daarna grijp ik nog even terug, want inderdaad, ik heb de laatste twee woorden van vers 15 van hoofdstuk 4 volkomen overgeslagen gisteren. Dat was natuurlijk aanvankelijk met opzet, later niet meer. Maar ik kom er dus nu maar op terug, ook een beetje buiten het rechtstreekse verband van dit schriftgedeelte. Ik hoop niet dat u er slecht van geslapen hebt. Maar ja, er is zoveel wat ik niet kan zeggen, er is zoveel wat ik oversla. Altijd. Dat zit me ook altijd dwars. Maar er zit niks anders op. We hebben maar anderhalf uur hooguit. Hoe lang was het ook weer? Nou goed. Maar zoiets. En dat is het dan. Er was ook een die zegt, ja, maar hij was toch God. Ik zeg, ja, wat neem je me kwalijk? Dat ik nog niet uitgesproken was. Ik ben nooit uitgesproken. Gelukkig niet. Kan ik me altijd mee blijven bezighouden. Prachtig. Nou goed, terug dan naar 4. Hoofdstuk 4, vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar we hebben er een die dat wel kan. En dat was ook de bedoeling. Want dat hoort zo, zegt 5 vers 2 inmiddels. Die behoorlijk kan medelijden hebben met enzovoort. En dan nog steeds 4 vers 15. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Waarmee je maar weer ziet dat als je vers 15 vergelijkt met 5 vers 2. Dat het de onwetenden en dwalenden zijn die gevoelig zijn voor verzoeking. En hoe minder onwetend en dus hoe minder dwalend, hoe minder gevoelig voor de verzoeking. Simpelweg vergelijking van twee teksten. Eigenlijk, ik wilde zeggen twee schriftplaatsen, maar het is niet twee schriftplaatsen. Het is maar één schriftplaats, denk ik. Het is één verband. En dus, hij is in alle dingen gelijk als wij. Dat wil zeggen op dezelfde wijze. Het waren wellicht niet exact dezelfde dingen, maar in essentie is dat wel het geval. Het gaat namelijk altijd over precies hetzelfde. De enige verzoeking die de Bijbel kent is die waarbij de mens voor de keuze geplaatst wordt om zijn eigen wil te volvoeren of die van God. Of met andere woorden, het is hetzelfde. Is hij gehoorzaam aan mensen? Luistert hij naar menselijke filosofie? Wetenschap. Maar goed, luistert hij naar menselijke filosofie of luistert hij naar het woord Gods? Baseert hij zijn handel op het woord Gods of op zijn eigen gedachten? Baseert hij zijn wereldbeschouwing op het woord Gods of op wat hij in de wereld zelf waarneemt of denkt waar te nemen? Meer zeg ik deze keer daar niet van. Maar goed. Maar dat is waar het altijd over gaat. En dan nog een keer. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Niemand die verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Daarna zegt hij, nee, dat was van de duivel. En dan zeg ik, ja, dat is altijd makkelijk als je iemand anders de schuld kunt geven. Vooral als het nog terecht is ook. Maar in mijn Bijbel staat, Jacobus 1 vers 13... Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dat in tegenstelling tot het godsbeeld wat velen hebben, niet in uw midden natuurlijk, maar wellicht enkele dan, hier in ons midden, God verzoekt niemand. Verzoeking komt niet van God. God brengt ons geen verzoeking, God jaagt ons niet in de ellende enzovoorts. Absoluut niet. Staat hier. Wat er staat is, vers 14, maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen, dat wil zeggen door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dat is verzoeking. En hoewel wij de duivel de schuld geven en hoewel wij dat op legitieme grond doen, zegt toch de schrift hier dat die verzoeking feitelijk tot ons komt via of door onze eigen begeerlijkheid. Begeerte wordt gewekt. En dat is maar waar het om gaat, zodat meteen de volgende gedachte is dat als de Heer Jezus verzocht is geworden gelijk als ook wij, dan werd dus in die verzoeking zijn begeerte gewekt. Een begeerte die sowieso in de Bijbel zondig heet, want begeerde, gij zult niet begeren, is een van de 10 geboden toch, als ik het goed onthouden heb. Ik ben het nummer vergeten. Want er zijn er altijd die dat zo ophoesten, hè, wat ik het nummer, dat was ook alweer. Maar gij zult niet begeren uw naaste ezel. Ze hebben dat bij ons gemakkelijk gemaakt. Mijn naaste heeft niet eens een ezel. Dus vooruit. Moet wel weer nader inzien. Maar, laten we zitten. Maar gij zult niet begeren is wel degelijk een verwijzing naar zonde. Waarom? Omdat die begeerte inderdaad zonde verwekt. En inderdaad de begeerte, de natuurlijke verlangens die in de mens zijn en ook met gemak gewekt kunnen worden, die leiden de mens af van het woord en het werk Gods. Dat is maar waar het om gaat. En er zijn maar 2 mogelijkheden. Of de Heer werd verzocht en er was dus sprake van begeerte. Of er was geen sprake van begeerte, maar dan werd hij niet verzocht. Dus u mag wat mij betreft kiezen. Ik heb die keuze gemaakt. Ik bedoel, ik weet hoe ik er tegenaan kijk. Sommigen aarzelen daarmee, maar ik heb er geen probleem mee. De Heer werd verzocht. De Satan dus toch. De Satan leidde hem op een hoge berg en liet hem al de koninkrijken der wereld zien. Dat is misschien wel een wonder, maar vooruit. Daar gaat het niet echt om. En hij zei tot hem, ik zal u dit alles geven. En daar ging het toch eigenlijk om, dat hij alle koninkrijken der aarde zou ontvangen, dat hij koning der koningen en heer der heren zou zijn, en dat hij God zou worden van deze eeuw en de toekomende. Dus daar ging het toch om. En Satan zegt, ik zal het u geven. En de Heer zei niet, je hebt het recht niet te geven, het is niet eens van jou. Want hij kende de schriften. Satan is de God deze eeuw. Hij was de koning en is koning der koningen wat de wereld betreft. Enzovoort. Hij is overste deze wereld tot vandaag de dag. Ondanks andersluidende berichten. He? Overste van de macht der lucht en hoe het allemaal heten mag. Enzovoorts. En de bedoeling was dat die koninkrijken der aarde en der wereld van hem zouden worden afgenomen en gegeven aan de Heer Jezus Christus. Nou, zei de duivel, geen enkel punt, ik zal het je zo geven. Je moet alleen voor mij knielen of zoiets, mij aanbidden. En dat is toch heel wat eenvoudiger, lijkt mij, dan een weg te gaan dwars door de dood. Om het dan maar weer kort te zeggen. Heb je dat? Die begeerte moet toch gewekt zijn dan, of niet? Maar in plaats daarvan zei de Heer Jezus, nee, dat doen wij zo niet. Want er staat geschreven, enzovoorts. En in het algemeen, hij was nou eenmaal gekomen om de wil des vaders te doen en de weg te gaan die hem voorgesteld was. En daarmee nam hij niet een andere weg, hoewel die andere weg misschien, want dat weet ik niet, maar misschien veel aantrekkelijker was, misschien ook wel veel eenvoudiger was, misschien ook wel leidde tot precies hetzelfde doel, of dat zo was of niet. Of als u tijd vrij hebt, dan gaat u daarover discussiëren. Maar ik vind het niet zo zinnig. Het gaat er maar om dat de Heer Jezus niet luisterde naar het woord van de tegenstander, maar gewoon zich overgaf aan het woord Gods. En daarbij bleef, ondanks de consequenties. Dat is de gedachte. En dan heb ik één voorbeeld genomen, maar die verzoeking kwam natuurlijk vele malen. En niet alleen slechts in die periode aan het begin van zijn aardse bediening die ons beschreven is. Die wij noemen de verzoeking van Jezus in de woestijn. Alsof niet de rest van zijn leven één grote verzoeking geweest is. Want dat was het. Wat nou Hebreeën 4 daarvan zegt is: hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Dat kan ook alleen maar omdat hij dezelfde natuur had als wij. Een menselijke natuur namelijk. Want anders is de verzoeking niet op dezelfde wijze. Er staat echter achter zonder zonde. Het woordje doch mag je weer doorstrepen, want dat verzwakt die hele zin alleen maar. Er staat er ook niet. Hij is gelijk als wij in alle dingen, in elk opzicht dus. Daar valt ook niet op af te dingen, om zo te zeggen. Dat blijft gewoon zo staan. In alle dingen is in alle dingen. En de details mogen dan niet identiek geweest zijn, maar het neemt niet weg dat het beginsel het volkomen, maar dan ook volkomen gelijk was in alle dingen. Hij is gelijk als wij in alle dingen, staat zelfs andersom, dus nog sterker, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest of geworden. En dan zonder zonde of buiten de zonde, want zo kan het ook gezegd worden, al is het een ouder Nederlands. Maar zo staat het er eigenlijk, zonder of buiten zonde. Nou is het zo dat de gemiddelde Nederlandse gelovige, voor zover ik het heb kunnen zien, maar speelt geen rol, nogal, laten we zeggen, calvinistisch, want dat weet iedereen, of anders, nogal wettisch van aard is, en toch om een of andere reden schijnt te denken dat, dat er in het leven omgaat dat men zo min mogelijk zondigt. En in het bijzonder zo min mogelijk de wet overtreedt. Begrijp je me goed, men wordt wel door genade zalig, is de gedachte. Maar ook als men stelt dat men al door genade is zalig geworden, dan gaat het er ook daarna nog om dat men zo min mogelijk zondigt en de zonde in de wereld en in de buurvrouw en in zichzelf bestrijdt. Enzovoort. U weet het wel, dat hoef ik toch niet uit te leggen, zo is dat. Wij denken het mag wel, het mag niet, enzovoorts. En daar gaat het dus maar om. En men leest dit, de Heer Jezus is verzocht geworden en de gemiddelde Calvinist, ik bedoel het niet lelijk, maar ik bedoel het alleen zo snel mogelijk te zeggen. En laten we er maar een keer om lachen en afstand nemen van dit soort aardse onderscheidingen. Het geen enkel probleem, dat zullen we toch moeten leren. De gemiddelde Calvinist denkt dan dat verzoeking eruit bestaat dat de mens door de duivel verleid wordt om te fietsen op zondag. Want er schiet me nooit wat zinnigers te binnen dan fietsen op zondag. Ik vind het een prettige bezigheid, fietsen op zondag. Ik reed trouwens altijd het hardst op zondag. Dat is waar. Nou goed, ging altijd het beste. Maar nee, daar ben ik van bekeerd inmiddels. Maar u begrijpt toch waar het over gaat? Verzoeking zou zijn verzoeking om te gaan zondigen. Heb ik ook nagevraagd aan John Bunyan. Dus als u ergens over wilt struikelen, heb u nu weer iets om over te struikelen. Verzoeking is om naar de kermis te gaan of zo. Desnoods op zaterdag. Want het scheen ook al erg genoeg te zijn. Nou, ik doe er wat laconiek over en dat is met opzet. Want verzoeking is niet verzoeking om te zondigen. Of zeker niet verzoeking om iets leuks te doen. Want God beveelt ons vooral aan om iets leuks te doen. Maar dat is nou ook ons onderwerp niet. Het is zo. Nou goed. Waar het om gaat nou is dat verzoeking altijd gericht is, weliswaar op zondigen. Het is de bedoeling dat de mens zou zondigen, maar daarbij gaat het niet over willekeurig welke zonde of overtreding. Het gaat niet om willekeurig welke zondige daad. Het gaat om de zonde in essentie. Die ene zonde waaruit eventueel al die andere voortkomen. De zonde namelijk van ongeloof. Want er is ook inderdaad maar één zonde waardoor de mens verloren gaat. Dat wil zeggen, teniet gedaan wordt en geworpen wordt in de poel des puurs en voor eeuwig in het oordeel komt te voet mijn eten mag. Dat is die van ongeloof. Bijgenaamd zonde tegen de Heilige Geest. Heb je die? Kan nooit anders. Want wat betreft de zonden als zodanig, de zondige daden van de mens, wel zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Die onze zonden gedragen heeft op het hout enzovoorts. Dat is weggedaan. Daar wordt men niet behouden van, zoals eerder gezegd. Wat men vervolgens zou doen, is inderdaad zijn vertrouwen alsnog stellen op God, zijn woord en zijn werk en dus zijn zoon. En de enige zonde waardoor een mens verloren gaat, is die van ongeloof. En het enige waardoor een mens behouden wordt, is dus geloof. Kan het ook omdraaien. Als een mens behouden wordt door geloof, waardoor gaat hij dan verloren? Door ongeloof. En als een mens door zonde veroordeeld wordt of verloren gaat, welke zonde is dat dan? Die van ongeloof. Het is weinig bekend, maar als wij dat begrip zonde splitsen, dat wil zeggen er verschillende toepassingen van aanwijzen, dan moet ik u zeggen, dan zijn er eigenlijk drie. Meestal zegt men twee, maar het zijn er drie. Namelijk zonde in de zin van willekeurig welke zonde gedaan. Dat is de wijze waarop de meesten dat woord kennen. Dat woord wordt dan ook in die vorm, in die toepassing, in meervoud gebruikt. Eén zonde, twee zonden en vele zonden. Enzovoorts. Daarna, niet zondes hoor. Die meervoud, dat vind ik zo'n ellendig ding. Zonden, nou goed. Maar dan hebben we het woord in het enkelvoud. En in het enkelvoud, zonde, wordt de term ook toegepast op de menselijke natuur. Dat wil zeggen de zondige natuur van de mens. Want ik neem bijvoorbeeld Romeinen 5 vers 12. Want gelijk door één mens de zonde, enkelvoud, in de wereld gekomen is. En door de zonde, enkelvoud, de dood. En de dood door alle mensen doorgegaan is, enzovoorts. Daarbij gaat het dus inderdaad om iets erfelijks. Een zondige aanleg of natuur. Ik zeg liever aanleg, want het woord natuur wordt dikwijls misverstaan. Maar het is de zondige aanleg van de mens, waaruit ook de dood voortkomt. Vandaar dat zonde en dood dikwijls in één adem genoemd worden als synoniemen. Maar het is die zonde, dat is de zonde die in mij woont, zegt de apostel Paulus, ook later in Romeinen 7 nog. Hè. De zonde, die, weet je wel wat ik doe? Wat ik doe, doe niet ik, maar dat doet de zonde die in mij woont. Zonde is dan namelijk, als het in het enkelvoud staat, heel dikwijls gewoon de kracht, voor zover je het kracht kunt noemen, maar de kracht die in de mens is, die de mens doet zondigen. Als de zonde actief wordt, en die term komt in de Bijbel voor, de zonde werkzaam wordt, dan worden dus zonden geproduceerd. Ik gebruikte altijd het beeld van de appelboom en de appel. Of was het de perenboom en de peren, dat weet ik niet meer. Maar zoiets, hè. De perenboom noemen wij ook een peer. Maar de vruchten aan de boom noemen wij peren, toch? Dan wijzen we de boom aan. Dit is een peer, dat is een appel, dat is een pruim enzovoorts. Dat is de buurvrouw. Nou goed, laat maar zitten. Ja, ze komen soms in wat rare volgorde bij me boven. Maar laat maar zitten. Excuus. Maar u begrijpt wat het over is. De zonde kan dus zijn de zondige natuur. Het kan ook zijn welke vrucht dan ook van die zondige natuur. En dan komt het dit meervoud. Dit is redelijk bekend. Daarna moet ik u zeggen dat in vele gevallen, ik heb het nooit geturfd, nooit geteld, dus ik kan geen procenten geven zo gauw, maar dat in vele gevallen dat woord zonde in het enkelvoud niet de aanduiding is van de zondige natuur van de mens, ook niet zozeer de aanduiding van enige overtreding of iets dergelijks, maar gewoon de aanduiding is van de zonde bij uitstek, namelijk ongeloof. En dat is niet een trucje wat ik verzonnen heb, niet een smoesje om een bepaalde tekst te kunnen verklaren. Leest uw Bijbel maar na, luister naar wat ik gezegd heb, geloof het nog niet, maar lees uw Bijbel na. Zoek dus dat woord op in de Bijbel, zonde, zonden, en kijk waar het over gaat. En u zult zien dat het een van deze drie altijd is. Of een specifieke zonde, maar dat komt heel weinig voor. Of de zondige aard van de mens, dat wat in de mens nou eenmaal woont. Of, en dat is het laatste, is het in vele gevallen specifiek zonde, namelijk ongeloof. En daarna, voor degene die slechts twee toepassingen van het woord onderscheiden, zeg ik, in principe is het ook eigenlijk zo dat de zondige natuur in de mens feitelijk die kracht van ongeloof is. Dat die aanleg tot ongeloof. En dat zonden in het algemeen, ook zondige daden, gewoon voortkomen uit ongeloof. Dat wil zeggen, zo groot is het verschil ook niet. Het is ook niet voor niks gewoon één en hetzelfde woord. Ongeloof. Wat was de zonde van Adam? De eerste Adam dus. Wat was de zonde van Adam? Dat hij een appeltje had. Of zoiets. Of wat het maar was. Nee, natuurlijk niet. Het ging niet om de daad. Het gaat niet om het uiterlijk. Het gaat om wat erachter stak. Die van ongeloof. Het was de kwestie van, is dat zo dat God gezegd heeft zo ja en waarom niet? En vervolgens het getheologiseren over God heeft dat wel gezegd, maar heeft het anders bedoeld. Met als bekende voorbeeld langzamerhand. Natuurlijk staat er in de Bijbel, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar het theologische commentaar, dat is historisch, het theologische commentaar wat ik hoorde vertellen voor een paar honderd mensen bij een begrafenis bovendien, was ja, natuurlijk is de zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen, maar dat betekent nog niet dat je het mag aannemen. Zo heeft God het niet bedoeld. Enzovoorts. God heeft wel gesproken, maar God heeft het heel anders bedoeld. En hoe hij het bedoeld heeft, het is zelfs officieel volgens de theologie de verantwoordelijkheid van de theologie om uit te maken wat God bedoeld heeft. Sterker nog, om zelf te bepalen wat God had moeten bedoelen. Ik heb het natuurlijk vaker gezegd, en ik zeg ook altijd hetzelfde, want uitgebreid ben ik er niet in thuis. Maar ik heb nog altijd gewoon voor de show dat dikke boek van professor Hans Jansen, wie dat maar wezen mag, zal een Hollander zijn zo te horen. Maar vanaf, Hans Jansen in de kast, daar een hele dikke pil, heb ik gekregen van iemand die zich een Messiaanse Jood noemde, terwijl ze zich vroeger gewoon Christen noemde. Maar vooruit. Maar van een dame dus. Van tante Rebecca. Maar laat maar zitten. Christelijke theologie na Auschwitz. Alsof God van gedachten veranderd is door wat gebeurtenissen hier beneden. Christelijke theologie na Auschwitz. Alsof God anders tegen het Joodse volk aankijkt sinds Auschwitz. Wat het maar wezen mocht dan. Want daar zullen we het ook maar niet over hebben voor de veiligheid. Heb je dat nog? En de gedachte in het hele boek is dat tamelijk anti-Joodse houding van het christendom, die zou nu veranderd moeten worden. En al die bijbelteksten die toch lelijk doen over de Joden, die zouden we op een of andere wijze of uit onze bijbels moeten halen, of anders interpreteren in elk geval, of ze beschouwen als achterhaald. Zo van, historisch was dat wel zo, maar nu niet meer, want sinds deze dingen gebeurd zijn, sinds de Holocaust enzovoorts, want zo heet het tegenwoordig, Is dat anders en mogen wij dat zo niet meer doen? En mocht God niet van gedachten veranderd zijn, dan dwingen wij hem ertoe, is kennelijk het idee. Wat een arrogantie en een hoogmoed van de theoloog die zegt, ja, dat maken wij wel uit wat God bedoeld heeft. En wat God bedoelt, maken wij uit en het wordt historisch bepaald. Enzovoort. Wat een dwaasheid. Kijk, dat is wat de duivel deed, in de hof meteen al. En eigenlijk, die bezigheid, wel nu, als er één zonde bestaat, is het dit. Te zeggen, ja, God heeft wel gesproken, maar God heeft het anders bedoeld. Of God heeft wel gesproken, maar het zal voor ons duidelijk zijn dat dat achterhaald is. En dus wij maken nu wel uit wat God eigenlijk nu opnieuw had moeten zeggen. En God heeft verzuimd zijn woord te corrigeren, en dus doen wij dat nu. En er is men druk mee bezig in allerlei kerken en kringen, tot in de meest rechtse christelijke evangelische kring aan toe, hoor. Dat is echt zo, maar ik wijs er liever niet op. Want ja, het is niet zo'n aardige bezigheid om dat te doen. Maar dat is wat het is. Dat is wat zonde is. En de zonde van Adam bestond gewoon uit ongeloof. Niet willen luisteren naar het woord van God, maar hij luisterde naar de duivel, die uiteraard niet kwam met een eigen originele gedachte, want zo origineel is hij niet. En die dus slechts kwam met de verdraaiing van het woord van God. Hij zal wel even uitleggen wat God bedoeld had. En dat gebeurt in onze dagen nog steeds. Kijk, dat is zo. Als er één zonde is, is het dat. Namelijk dat de mens zich losmaakt, of wie dan ook, maar dat de mens zich losmaakt van het woord van God. Dus zijn eigen gedachten volgt, of gedachten van wie dan ook, zolang het maar niet Gods gedachten zijn. De meest geraffineerde truc van de duivel is te zeggen natuurlijk dat God wel gesproken heeft, maar dat wij het verkeerd begrijpen. Dat is de beste manier. God heeft het wel gezegd, maar God heeft het anders bedoeld. Wij zien het verkeerd. Nou goed. Maar als hier nou staat, hè? Nee, ik zal u wat anders vertellen. Voor degene die dan denken dat zonde per definitie is, of het vermogen tot overtredingen, of de overtredingen zelf, zal ik u eens wat anders voorlezen uit een dun boekje dat heet Wat dunkt u van den Christus? Dat is wel aardig. Hè? Ja. Daar staat, ongeacht de oude spelling, het kwaad is niet uitgegeven bij Kok Kampen, voor als u dat wat zegt. Hè? Dat zegt u toch wel wat, hè? Kok Kampen. Ik kan er niks mee wezen. Als je een boekje wil hebben, dan ga je eerst de beste tweedehands boekwinkel, staat er vrij zeker één. En anders volgende week wel. Zoveel zijn er van verspreid geworden in christelijk Nederland. Zo orthodox is het bovendien. En er staat gewoon in, het kwaad is niet een minder goed, niet eenvoudig onbekwaamheid om het goede te onderkennen en te volbrengen. Het kwaad is niet een blote zwakheid in de mensgelijke, het SCA, de menselijke natuur. Het kwaad is niet een ziekelijke neiging waarvan de mensheid door krachtig geestelijk voedsel en goede zedelijke lucht genezen kan worden. Ik wou dat ik het zo zeggen kon, daarom lees ik het voor. Nee, het kwade is een wezenlijke daad. Het is het doen en drijven in ons en in de ganse wereld van een ontzettende, machtige, werkelijke persoonlijkheid. Zij heeft zich ten doel gesteld, welbewust, toegerust met verbazende scherpzinnigheid, met de macht die in staat is duizenden jaren tegen God openlijk krijg te voeren, met een wilskracht die miljoenen van engelen en mensen geketend houdt. Naast het rijk van het goede, ook een rijk van het boze te grondvesten en daarin een God te zijn. Heb je dat? Dat is het kwade, waarbij het niet gaat om zondige daden, overtredingen of gewoon een hoge of lage moraal. Het kwade is erop uit om inderdaad een rijk te stichten naast het rijk van God. als alternatief voor het Rijk van God. En hoe dat alternatieve Rijk er dan uitziet, doet weinig ter zake, zolang het maar strijdig is met en in opstand is tegen God. En dat begint dus inderdaad simpelweg in dat men zich onttrekt aan het woord Gods en een andere filosofie navolgt, ongeacht welke dat is. En wat ook de verschillen zijn tussen de een of de andere wereldgodsdienst, ik ben ervan overtuigd dat hoe verschillend ze ook zijn, ze komen precies van één en dezelfde bron. Want het is de duivelen niet om te doen in de eerste plaats om één filosofie, om één religie over de hele wereld te brengen. Het kan niet schelen wat voor een religie, als het maar is in opstand tegen de God van de Bijbel. Dat is waar het om gaat. Al het andere is bijzaak. En de zonde van de mens bestaat niet daarin dat hij op zondag fietst dan wel op zaterdag naar de kermis gaat. De zonde, nee, er zijn ergere dingen te bedenken, maar dat kunt u zelf. De zonde van de mens bestaat daarin dat hij zegt, het woord van God, ach, zou dat nou? Of zou hij dat nou wel zo bedoeld hebben? Of dat is nou langzamerhand toch wel achterhaald? Of, nou ja, dat is natuurlijk gekleurd geworden door mensen. Of dat is natuurlijk vervormd geworden door overlevering en vertaling. De mooiste variant is altijd die van, ach, het woord van God, onze dominee zegt. En daar was hij voor ingehuurd. Nou goed, laat me zitten. Begrijp je wel? Dat is zonde. En nou terugkomend op Hebreeën 4, vers 15. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Wat betekent dat nou? Betekent het dat hij geen zondige natuur had? Maar ik zeg u, je krijgt daarna nog een heleboel andere vragen. Ik ga ze niet oproepen, want daar ontstaan discussies uit die mijns inziens geen enkele zin hebben. Ik zal ze niet aanwakkeren. Of betekent het dat hij nooit de wet heeft overtreden? En waarom staat het hier dan? Want dan begrijp ik het verband niet. Of betekent het gewoon dat hij trouw bleef aan het woord Gods en dus aan het koninkrijk Gods? Lijkt me toch niet zo moeilijk om dat te beantwoorden. In welke betekenis, welke toepassing wordt het woord zonde hier primair gebruikt? Makkelijk genoeg, die van ongeloof. Zonder ontrouw te worden aan het woord van God. Zonder ongehoorzaamheid. Dat is precies hetzelfde dus. Hè? Zonder zich aan het woord Gods te onttrekken. Ik kan trouwens niet missen. Want op grond van de voorgaande twee hoofdstukken minstens. Zouden wij al tot diezelfde conclusie komen. Want er staat dat hij getrouw is in geheel zijn huis. In hoofdstuk 3, een van de eerste versen. Christus, de Heer Jezus, dat hij trouw is, dat is geloof. Dat is zelfs hetzelfde woord in de grondtekst. Hij is trouw. Er staat daar uitgebreid in het tweede deel van Hebreeën 3 en in de eerste helft van Hebreeën 4, wordt uitgebreid beschreven hoe beloofde zegeningen, hoe aan Israël beloofde zegeningen, door het merendeel van het volk niet ontvangen werden, hoewel het beloofd was. Hoewel zij de zoon waren, heb je dit nog? Dan loop ik even vanuit naar Hebreeën 5, hoewel hij de zoon was. Israël was de zoon bij de uittocht uit Egypte, staat erbij. Dit is, Israël is mijn zoon. Exodus 4, geloof ik. Weet je wel. En ze gingen, ze werden geroepen uit Egypte. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Zeker ook. En dat gebeurde dus enzovoort. Maar wij leren uit de schrift dat iets van 600.000 man, als ik me goed herinner, en als de telling klopt, uit Egypte ging. Maar dat van die 600.000, of hoeveel het er maar waren, er exact 2 in Canaan aankwamen. En het merendeel kwam er dus niet. En dat is een understatement. En van die 2, zeg ik altijd, was er 1 eigenlijk nog een heiden ook. Caleb. Caleb, de nond. Caleb, de Keniziet. Toegevoegd aan de stam van Juda. Wij zouden zeggen een jodengenoot. Maar van oorsprong een heiden. Maar heb je dat verhaal nog? Echt, Israël is de zoon. Maar het merendeel daarvan kwam niet in Canaan aan en werd dus niet en erfde dus niet het land dat hun tot erfelijke bezitting, u kent hopelijk de termen, gegeven zou worden. Dat wil zeggen, van dat zoonschap van Israël kwam niks terecht, hoewel zij de zoon waren. Hebben jullie nog? Nou goed, komen we straks op terug in verband met die uitspraak weer uit Hebreeën 5, hoewel hij de zoon was, enzovoorts. Je ziet dat die betekenis van de term dus zeer betrekkelijk is. Maar dan gaan we verder, Hebreeën. Er staat dus dat God in het merendeel van hen geen welbehagen gehad heeft. Geen welgevallen gehad heeft. Het merendeel van het volk kwam ondanks alles, ondanks de belofte Gods, ondanks dat het deel uitmaakte van dat volk als zoon, kwam het niet in de beloofde erfenis. Waarom niet? Makkelijk genoeg, het wordt uitgebreid uiteengezet. En meestal beperk ik het dan tot die laatste 3 versen, of 4 versen of zoiets, van Hebreeën 3. Maar het hele schriftgedeelte zet het uiteen. En herhaalt zelfs dat het zo steeds gebeurde. Namelijk onder Mozes, onder Jozua, onder David enzovoort. Het volk kwam niet in de beloofde rust. Nooit. Waarom niet? Wel. En daar komt de vraag dus weer, hè? Uit vers 17 van Hebreeën 3. Over welke nu, nou ja, eerst onder heden, indien gij zijn stemmen hoort, zo verhardt uw harten niet. Een paar keer hier achter elkaar aangehaald uit het Oude Testament, uiteraard. Hè? Heden, zo gij zijn stem hoort, zo verhardt uw hart niet. Dat wil zeggen, heden, zo gij zijn stem hoort, stel uw hart ervoor open. Wees zachtmoedig en ontvang het woord Gods met zachtmoedigheid. Want later staat er in ditzelfde hoofdstuk, het is altijd heden, wanneer het ook is, het is altijd heden. En zodra dat woord Gods tot een mens komt, zou hij zich niet moeten verharden, maar zich daaraan onderwerpen. Dat is het idee. De verantwoordelijkheid elk moment te geloven. Maar daarna staat er vervolgens in 3 vers 17... over wie nu, over welke nu is God vertoornd geweest die 40 jaar in de woestijn? Was het niet over degene, het is een vraag, dus je moet hem toch zelf beantwoorden, omdat het vanzelfsprekend is. Was het niet over degene die gezondigd had, hè? En als je dan ophoudt met lezen, krijg je een probleem, want dan hebben we ineens een ander vers bij de hand, waar staat, alle mensen zijn zondaren. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En de zonde is tot alle mensen doorgegaan, dat is Romeinen, verschillende hoofdstukken enzovoorts. En als hij vertoornd is geweest over degene die gezondigd hadden, was hij dus vertoornd over alle, inclusief Jozua en Caleb, want het waren ook zondaren, want die stamden ook van Adam af. En had ook een zondige natuur en al die dingen meer. Toch? Zodat de volgende vraag is, dus eerlijk redeneren, de volgende vraag is dus, het gaat kennelijk dus niet over zonden in het algemeen, maar over een specifieke zonde die begaan werd door het grote deel van het volk, maar door die 2 dan toch in ieder geval niet. Welke zonde was dat? Nou, wordt heel moeilijk, want we weten van die mensen niks. Van hoe ze dagelijks leefden en zo. Het enige wat we weten over die 2 die wel ingingen in Canaan, over Jozua en Caleb, is dat ze geloofden in de beloften Gods. Zij waren immers 2 van de 12 verspieders. En zij kwamen terug uit het beloofde land. En hoewel 10 zeiden, nou dat wordt niks, want dat kunnen wij niet veroveren. Zeiden die 2, ja het ziet er wel lelijk uit. Maar God heeft ons beloofd. En wanneer we vertrouwen op onze Heere, zal hij ons dat land geven. Ondanks de reuzen en wat niet al. Geloof dus. Dat is het enige verschil. De conclusie die je zelf kunt trekken op de zondagsschool. En wat staat hier dus? Over welke is hij vertoornd geweest 40 jaar? Was het niet over degene die gezondigd hadden? Welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Want die mensen zijn in de woestijn gestorven voordat het volk als zodanig en in de praktijk een volgende generatie pas het beloofde land binnenging. Welke zonde? Volgende vers dan. En aan wie heeft hij gezworen dat zij in zijn rust, in de praktijk gewoon Kanaan, dat ze in zijn rust niet zouden ingaan anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren. Welke zonde was het dus uit vers 17? Die van ongehoorzaamheid uit vers 18. Want het zijn volstrekt parallele versen dus, hè. En daarna, conclusie in vers 19, en wij zien dat zij niet, dat wil zeggen wij concluderen, moet nou voor ons duidelijk zijn, dat zien, hè. Ziet u dus wel dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof? Zodat de vraag was, welke zonde? En het antwoord is die van ongehoorzaamheid, namelijk ongeloof. Want ongehoorzaamheid en ongeloof is fundamenteel hetzelfde. Het niet willen gehoor geven aan het woord Gods. Niet vertrouwen op de belofte Gods. Enzovoorts. Nou, moeilijker is het niet. En dat verhaal wordt hier uiteengezet. Niet alleen het eind van Hebreeën 3, maar ook in Hebreeën 4. Want daar gaat het nog steeds over precies hetzelfde. Over de vraag wie er nou eigenlijk die rust ingaat. Aan wie God zijn rust, de rust van het nieuwe verbond enzovoort, de rust van het Messiaans Rijk enzovoort, beloofd heeft. En daar staat dat wij, aangezien wij iemand hebben die ons is voorgegaan, dan ben ik bij vers 14 van Hebreeën 4, dat wij, aangezien wij iemand hebben die ons is voorgegaan, met vrijmoedigheid zouden ingaan in die rust waarover de voorgaande 2 hoofdstukken en anders 1,5 hoofdstuk spraken. Hebben jullie nog tot zover? We zouden die rust ingaan. Met vrijmoedigheid. Hoe dan? Wel, dat is net uiteengezet. Minstens 1,5 hoofdstuk lang. Door geloof. Door ons vertrouwen te stellen op Gods beloften. Kortom, door te vertrouwen op degene die volgens hoofdstuk 2 al, want dat wordt nu weer aangehaald hier in vers 17, geworden is tot onze overste leidsman, want daar wordt die term ook voor het eerst gebruikt. Wij zouden geloven in degene die vele zonen of broeders eventueel tot heerlijkheid zou leiden. Want dat was hoofdstuk 2. Wij zouden vertrouwen op degene die ons verlost heeft van de dood en van degene die het geweld des doods heeft. Nog steeds hoofdstuk 2. Kortom, wij zouden vertrouwen op degene die geworden is tot onze getrouwe en dus gelovige, getrouwe en dus betrouwbare hoge priester uit hoofdstuk 2. En hoofdstuk 2, 3 en 4 worden samengevat hier in Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. Het is namelijk de praktische consequentie van al het voorafgaande, ook officieel hoor, het algemeen bekend. Namelijk, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, dat is een pleonasme, de grote is de hoge en de hoge is de grote. Hè? Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, in het ware heiligdom, zoals later uiteengezet, namelijk Jezus met de naam van die hij kreeg bij zijn geboorte als mens. Jezus, de Zoon van God. Dat wil zeggen, Jezus die tot Zoon van God gesteld is. Daar ben ik al lang niet over uitgepraat, overigens. Maar dat komt nog, houdt u nog even te goed. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. En deze belijdenis vasthouden betekent gewoon dit geloven. Toch? Laat ons dan deze belijdenis vasthouden, dus geloven en zo ingaan. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij, let op, gelijk als wij. Het betekent niet alleen dat hij gelijk als wij verzocht is geworden, het betekent dat als hij is ingegaan door geloof, door onderwerping aan het woord Gods, dan gaan wij ook in, want voor ons geldt precies hetzelfde. Want we zijn één plant met hem. En hij is ons in alles gelijk geworden. Hoofdstuk 2 weer van Hebreeën. En we hebben deel aan alle zegeningen van Christus. Efeze 1 en waar het maar allemaal staan mag. Want er staat op zoveel plaatsen. En dus, laat ons dan ingaan. Want we hebben die hoge priester die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Doch zonder zonde. Welke zonde zou dat zijn? Die van het niet vasthouden van deze belijdenis uit vers 14. Die van het niet vasthouden aan de belofte Gods. En dus, wij zouden daaraan vasthouden. Het werd trouwens vele malen al gezegd hiervoor. En later in de brief nog een paar keer. Want er komt de term al tegen in hoofdstuk 3 vers 6. En in hoofdstuk 3 vers 14. Dan was het nog ergens in. Ik kan hem zo gauw niet vinden. Maar dat men zou vasthouden aan het woord Gods. Dat is waar het om gaat. En dan lopen wij gewoon, bij wijze van spreken dan, in overdrachtelijke zin, achter die hoge priester aan, onze overste leidsman, die vele broeders, namelijk zonen Gods, tot heerlijkheid zou leiden, enzovoorts. Kortom, dan lopen wij als schapen achter de goede herder aan, want dat is precies hetzelfde, alleen nu in beeldspraak, bijbelse beeldspraak, maar zo is het nou eenmaal. En dus, wat betekent nou, hij is gelijk als wij verzocht geworden doch zonder zonde? Dat betekent gewoon dat hij trouw is gebleven aan het woord Gods. Daar gaat het al 2-3 hoofdstukken zeker al over. En daar gaat deze hele brief trouwens over. Snap je wel? Dat is de essentie. Nogmaals, de kwestie is niet of een mens een overtreding begaat of niet. De kwestie is, de vraag is dus, of een mens gelooft of niet. En die twee dingen, namelijk zondigen aan de ene kant en toch geloven aan de andere kant, gaan samen. En geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Vandaar dat ik van de week al de term noemde. Wij zijn gelovige zondaren. En we worden behouden, niet op grond van dat wij in het algemeen geen overtredingen begaan, maar op grond van dat we ons vertrouwen stellen op het woord Gods en op de beloften Gods. Meer is niet nodig. Want daardoor onderwerpen wij ons aan, laten we zeggen, het Rijk Gods. En krijgen daar dus inderdaad deel aan. Of andersom, wij worden daardoor onttrokken, of wij onttrekken ons daardoor aan het rijk van de tegenstander. Dat is waar het om gaat. En het moeilijke proces wat wij in ons leven ook als gelovigen meemaken, is dat wij ook in de praktijk van ons denken en wandelen onttrokken worden aan dat rijk van de tegenstander. Steeds verder. Zover als wij zelfs niet eens voor mogelijk hadden gehouden. En het protest wat er altijd komt tegen het woord Gods op een of andere wijze is ook op een of andere wijze altijd daardoor veroorzaakt. Namelijk, het heeft allemaal zoveel consequenties. Het verandert de dingen. Wij leren ze totaal anders zien en dat is ook de bedoeling. Want wij worden geacht hier in deze wereld vreemdelingen en bijwoners te zijn, om aan de andere kant te zijn bij de burgers der heilige huisgenoten Gods. Nou goed. Dat voor wat betreft Hebreeën 4, vers 15. En daarna ga ik naar Hebreeën 5 opnieuw, vers 8 en 9. Waar we gisteren dus ook waren. Die uitdrukking, hoewel hij de zoon was. Ik ben mij bewust dat het problemen oplevert. Maar ik moet erbij zeggen dat het slechts problemen oplevert. Ja, nou aarzel ik weer, omdat, ja, men kan het beledigend beschouwen wat ik nu ga zeggen. Maar ja, dat is niet de bedoeling uiteraard, hè. Kan het nooit de bedoeling zijn. Maar de problemen die ontstaan, die worden in de eerste plaats veroorzaakt door onbegrip met betrekking tot de taal. Taal is geen wiskunde. Ik zeg altijd, ik zeg het dus nu ook maar, een woord betekent niks. Dat is maar een dwaas idee. Een woordenboek, weet je wel, een woord in een woordenboek betekent echt niks. Eigenlijk kan het dus helemaal niet, een woordenboek. En een kort zinnetje betekent in de praktijk ook helemaal niks. In de praktijk. Theoretisch wel, in de praktijk echter niks. Want het is een bekend gegeven uit de taal in het algemeen dat woorden hun betekenis krijgen pas in de samenhang van één zin. En als de zin anders is, met hetzelfde woord erin, kan het wel eens betekenen dat toch dat enezelfde woord ineens een heel andere betekenis krijgt. Verzin daar zelf nou eens een paar voorbeelden van. Dat is makkelijk genoeg. Nou goed. U weet wat ezelsoren zijn? Huh? En anders leert u maar cryptogrammen oplossen, dan weet u precies wat ik nu bedoel. Huh? En korte zinnetjes betekenen ook niks. Hij had ezelsoren. Wie, wat? En wat, wie had wat? Dat weet je dan niet, toch? Hangt er maar vanaf in welke grotere context weer dit ene zinnetje staat. Het is niks bijzonders. Ik geef u geen regels voor bijbelse exegese. Dit is niet hermeneutiek, want men heeft er een plechtig woord voor uitgevonden. Dit is gewoon taal. Niks bijzonders. Waar we alle dagen mee omgaan en nooit problemen mee hebben. Althans, slechts zelden. En nou staat het in de Bijbel en dan krijgen we ineens problemen. En dan doen we het net alsof het geen taal is, maar wiskunde. En zeggen maar, hoewel hij de zoon was, dan was hij toch de zoon. Dan zeggen, ja, dat kan nog wel wezen, maar dan heb je de voorgaande verse overgeslagen. De volgende trouwens ook. En bovendien, eigenlijk denk ik dan mag je de hele rest van de brief niet lezen. En als je alleen dit versje hebt, dan kun je zeggen, ja, dan was hij, toen hij op aarde leefde, de zoon. Maar zodra je twee versen teruggaat, en daar waren wij gisteravond ook, of 3, vers 5 en 6 gaat hem om. Daar staat toch dat tot hem gesproken is geworden. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En wanneer was dat dan? Bij zijn geboorte? Nee, zegt de oppervlakkige theoloog, dat was hij van eeuwigheid aan af al. Dat heden slaat op heel ver terug, ondenkbaar terug, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ja, waarom zegt hij dat? Niet omdat je dat eruit kunt begrijpen, maar omdat het anders niet klopt met zijn eigen opvattingen en vooroordelen. Want de Bijbel zelf zegt wanneer dat heden was. Ik ga het niet opzoeken, want ik heb het te vaak gedaan. Doe dat nou zelf, daar heb je ook trouwens veel meer aan, als het zelf doet. Wanneer dan was dat heden? Wel, zegt Paulus in Handelingen 13, toen hij Jezus verwekt heeft, uit de dood wel te verstaan, want daar heeft hij het over. Toen hij hem eeuwig leven gaf. Toen hij via hem tot stand bracht de gewisse weldadigheden Davids. Die blijven zouden dus. Sinds de dood niet meer over hem heerst. Sinds hij is opgestaan, dat heden. Als u mij vraagt, 17 Nisan. Een jaartal durf ik niet meer te noemen, dus dat. Tot vele vreugde en tot andere ongenoegen. Maar dat even terzijde. Maar vandaag maar niet. Ik bedoel, op de. Stond niks mismoedigs aan op de bekende eerste dag der week. Toen was dat. En er zijn meer schriftplaatsen die dat zeggen. Daar is geen onduidelijkheid over. De eenvoudige gedachte is trouwens, maar dat vind ik niet eens een echt argument. De eenvoudige gedachte is trouwens dat aangezien de Messias, de Christus. Wat denkt u van den Christus? Aangezien de Christus volgens het Oude Testament niet kon, dan wel niet zou sterven en dus eeuwig leven zou hebben. En aangezien volgens hetzelfde Oude Testament degene die Christus zou zijn wel degelijk eerst zou sterven om daarna uit de dood verlost te worden, betekent het dus dat degene die Christus zou zijn eerst zou sterven en daarna zou hij pas de Christus kunnen zijn, omdat hij daarna pas eeuwig leven zou hebben en daarna dus pas een onvergankelijk koninkrijk. Want de Christus, de Zoon David, zou een koninkrijk hebben dat niet zou wankelen. Hij zou een eeuwig koninkrijk ontvangen. Wat natuurlijk onzin is als de man na verloop van enige tijd zelfs zou overlijden. Hebben die nog? Daarom was Jozef, die uit Matthäus 1, wel de zoon Davids, en zo wordt hij ook genoemd, maar nog niet de Messias. Want hij zou sterven. Daarom was Jezus uit hetzelfde Matthäus 1 weliswaar de zoon Davids, maar hij was niet de Messias, want hij zou sterven. Hebben die nog? En ik durf het rustig zo te zeggen, want velen van u weten hoe dat in elkaar steekt. Men lezen dat lijstje van erfgenamen van de troon, voor mijn part een geslachtsregister uit Matthäus 1. Men tellen het keurig na, want er staat erbij dat je dat doen moet. En de aantallen worden gegeven, zodat je het moet controleren. En dan tel je het na. En dan zul je zien dat Jezus en Christus gerekend worden als twee generaties. En dat Jezus de zoon was van Jozef, dan wel Maria, want daar ga ik nou niet over praten. Maar dat Christus beschouwd wordt als de zoon, namelijk de erfgenaam van Jezus. Tel het maar na. We kunnen niet tot een andere conclusie komen. Een volgende generatie. De een stierf en de ander volgde hem op. En de laatste die stierf was Jezus en die werd opgevolgd door Christus. En Christus is volgens die gedachtegang de erfgenaam van Jezus. Zo is het nou eenmaal. Dat is inderdaad de gang van zaken. Hij moest dus eerst uit de dood opstaan. Nou goed. Waar het nou vervolgens om gaat is dit. Dat ook volgens dit normale taalgebruik wat hier staat, dus dat wordt gewoon uiteengezet hoe Jezus van Nazareth op grond van zijn geloof, op grond van zijn zondeloosheid, maar ik bedoel op grond van het afwezig zijn van zijn ongeloof, op grond van dat hij de verzoeking doorstaan heeft, gesteld is tot eersteling en daarmee hogepriester van dat nieuwe verbond enzovoorts. En dat is gebeurd uiteraard nadat hij zijn loopbaan op aarde volbracht had tot het einde toe, overste leidsman en voleinder des geloofs. En als resultaat daarvan is hij gezeten, dat is Hebreeën 12 vers 2 en 3 of zoiets, is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Sinds zijn opstanding waar hij officieel als zoon werd bevestigd. Dat is wat vers 5 zegt. Dat is wat vers 6 van Hebreeën 5 zegt. Want er wordt een andere term gebruikt. In plaats van zoon wordt daar gebruikt de term priester. Maar daar gaat het nou juist om, slechts de officieel aangestelde zoon, de eerstgeborene, zou eventueel priester, namelijk hoge priester, kunnen zijn. En dan zeg ik, als je daarna in vers 8 leest dat hij al de zoon was tijdens zijn aardse leven, dan trek je een conclusie die 100% in strijd is met de conclusies die je uit de voorgaande verzen al getrokken had. En de vraag is dan, dat is een eerlijke vraag, de vraag is dan, nou, welk gedeelte streep je weg van beide? Het is niet de goede manier, maar het helpt. Het is een wat ruwe manier, maar het helpt. Welke streep je weg? Nou, streep je twee van die versen tegen elkaar weg, hou je er nog minstens twee over die zeggen dat hij tot zoon gesteld werd bij zijn opstanding. En daarna blijkt in andere schriftgedeelten, andere schriftplaatsen, dat het nog vele malen gezegd wordt. Dus zo is het. En daarna kom je terug bij het ene vers wat je weggestreept had, namelijk hoewel hij de zoon was, dan betekent het dus kennelijk iets anders dan dat je dacht. Er is niks moeilijks aan. En zo hebben wij onze Nederlandse taal geleerd als kind al. En hebben ons vergist. Soms. En dachten dat een woord dit betekende, maar bleek dat te zijn. En we hebben onze opvattingen bij moeten stellen. Enzovoorts. Zo is het dan helemaal. Zo leren we dat hier ook. En wat het betekent is niks moeilijks aan. Ik heb het net alweer uitgelegd. Israël was de zoon, ja. Maar dat zou dan toch nog bevestigd moeten worden in de praktijk bij de intocht in Canaan. En er bleef toch niet zoveel van over. Daar gaat het om. Jacob was de zoon. Want was van Gods wegen tevoren bepaald. Was tevoren verordineerd tot aanstelling tot zoon. Maar het had heel wat voeten in de aarde voordat het gerealiseerd was. En heeft heel wat moeten meemaken, moeten ondergaan. Waaronder zijn strijd met de Heer zelf in Peniel. Toch? Slechts moeilijk aan. En zo is het met ons ook. Want als het er nou helemaal over gaat, van ons als gelovigen wordt gezegd dat wij zonen zijn, want er staat in Galaten 4. Want, zegt Paulus, vroeger waren wij onder de wet enzovoort. De wet was onze tuchtmeester tot Christus, sprekend over het Joodse volk in elk geval. Wachten tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Misschien heb ik het daar vandaag nog over. Wachten tot het geloof en daarmee de gelovigen, namelijk Christus, zou openbaar worden. Opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Want een kind is onder tuchtmeesters, onder voogden en verzorgers, onder de wet. Tot de tijd van de vader tevoren gesteld. De tijd van de vader tevoren gesteld. En als die tijd is aangebroken, dan haalt de vader zijn kind onder die voogden en verzorgers vandaan en stelt hem tot zoon. En wat Paulus daar zegt, is dat de gemeente nu tot zoon gesteld is. We begrijpen dat verhaal goed. Maar het neemt niet weg dat op nogal wat andere plaatsen gezegd wordt over u en mij individueel, dat wij wachten op onze aanstelling tot zonen. Let op, onze aanstelling tot zonen. En dat gebeurt pas bij de verlossing van ons lichaam. En hoewel Hebreeën 12 zegt dat het mogelijk is dat God zich jegens ons als zonen gedraagt, en hoewel Hebreeën 12 dus ook zegt dat het mogelijk is dat wij ons als zonen Gods gedragen, dat is ook de bedoeling. En als we ons zo gedragen, dan zijn we het toch, zeggen we dan. En we halen Galaten 4 aan. Dus alles tot je dienst. Maar de officiële aanstelling, daar praten wij over. De officiële statement, de officiële aanstelling komt pas bij de verlossing van ons lichaam. En dat is natuurlijk dan dus ook het geval bij ons grote voorbeeld, de Heer Jezus, die, van wie je kunt zeggen, hij gedroeg zich als zoon hier op aarde, van wie je kunt zeggen dat God zich jegens hem gedroeg als zoon, dat was ook ongetwijfeld zo, maar neemt niet weg dat de zoonstelling pas volgde bij zijn opstanding uit de dood, namelijk bij de verlossing van zijn lichaam. En dan nog wat, ik praat nou natuurlijk wat snel, maar het is gewoon omdat ik het niet op wil zoeken. Langzamer gaan, ga ik het opzoeken en duurt het nog zoveel langer. Maar Hebreeën 12 zegt, indien gij de kastijding verdraagt, gedraagt zich God jegens u als zonen. Maar lees een stukje maar eens een paar keer door, dat is de eerste helft in bijzonder dan van Hebreeën 12. Het zal blijken dat dat gedrag van de vader ten opzichte van degene die als zoon beschouwt, er een is waarbij hij die zoon van alles doet overkomen. Ik zeg, het wordt ongelukkig, maar het heet daar kastijding. En vader laat dat allemaal gebeuren en gebruikt dat nog steeds tot opvoeding. En daarna zeggen we, op grond van Bijbelse uiteenzetting en Bijbelse gedachte, ja kijk, wordt hij nou nog opgevoed, dan is het nog een kind. En als het een zoon is, ja, dan is de opvoeding ten einde. Want zo zwart-wit en wiskundig denken wij dan. En de Bijbel stelt gewoon, vader beschouwt het kind als zoon en het kind beschouwt de vader als vader. En dat betekent in de praktijk dat het kind zijn best doet om vader te gehoorzamen in de brede betekenis van na te volgen is een beter woord, hè? Maar te geloven, laat ik het zo zeggen. En vader doet zijn best om het vertrouwen van het kind niet te beschamen, maar tegelijkertijd dat kind op te voeden. Te leren in de praktijk. Want dat is wat opvoeden feitelijk ook is. Leren verwerken. Opvoeden heeft met voeden te maken. En voeden heeft te maken met dat er van allerlei dingen in ons opgenomen worden. Waaronder zelfs Duitse worsten. En Duits brood is ook leuk natuurlijk. Maar goed, en wij moeten leren dat te verdragen. Dat is gewoon heel goed gegaan trouwens overigens. Ik heb er uitstekend op geslapen. Maar dat komt vermoedelijk omdat ik er wat bij gedronken heb. Maar laten we zitten. Maar u begrijpt wel wat het is. Voeden wil zeggen in zich opnemen. Leren verdragen. Dat moet men leren namelijk. En dat is het verhaal. Vandaar dat het makkelijk te beargumenteren is dat de Heer Jezus toon was in zijn leven op aarde. Net zo makkelijk als dat men kan beargumenteren dat wij zonen God zijn nu reeds. Het neemt echter niet weg dat de schrift dat op zeer terughoudende wijze naar voren brengt, omdat het een en ander rechtstreeks van doen heeft met dat wat straks officieel bekrachtigd zal worden en pas dan met recht gezegd kan worden. Dat wil zeggen met recht. Namelijk op juridische grond en officieel en voor iedereen aantoonbaar en bewijsbaar. Dat is pas in de toekomst bij onze aanstelling als zonen. Nadat wij met goed gevolg door de opvoeding heen zijn gekomen en hebben geleerd te dragen dan wel verdragen. Dat is het verhaal. En dus kun je rustig zeggen dat hij, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dan heb ik nog een argument. Heel gemakkelijk. Nou, niet een argument, een toelichting. Het argument is gewoon, de voorgaande versen zijn duidelijk genoeg. Toch? Maar een andere toelichting is deze. De eerste zegening, we hebben hem al een paar keer genoemd, de eerste zegening die genoemd wordt in de opsomming van Efeze 1. De eerste zegening van Christus waaraan wij deel hebben gekregen is die van God heeft hem, en daarmee ook ons als gelovigen, uitverkoren voor de nederwerping der wereld, want dat staat er eigenlijk echt maar vooruit, voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen, is van tevoren bepaald. Heeft hem uitverkoren, gekozen uit. Maar als God Christus gekozen heeft uit de wereld, betekent het dus dat hij eerst deel van de wereld moet uitmaken, anders kan God hem er niet uitkiezen. Hebben die nog? Zijn menswording ligt daar sowieso al in vast. Maar waar het me dan in het bijzonder om gaat, is de volgende. Namelijk, God heeft hem tevoren, verordineerd, orizo of horizo, heeft hem tevoren verordineerd, gepredestineerd, ons Nederlandse theologisch woord. God heeft hem tevoren verordineerd om tot zoon gesteld te worden. Wel, als God dat tevoren verordineerd heeft, kan men toch tevoren al spreken over hem die de zoon is? Niet omdat hij dat daadwerkelijk en wettig en officieel al is, maar omdat God dat nou eenmaal bepaald heeft, zo zou het zijn. En op die manier wordt het hier ook gezegd. Trouwens, van Israël geldt precies hetzelfde. Want inderdaad, in Exodus 4 lezen wij over Israël is mijn zoon. Maar het is nog steeds niet zo. Toch? Want de uiteindelijke aanstelling van Israël onder dat zoonschap van het nieuwe, onder en onder het nieuwe verbond van Galaten 4 laat nog steeds op zich wachten. En inmiddels leven wij toch in ieder geval wel een jaartje of 3.500 na Exodus 4. En toch stond daar al, Israël is mijn zoon. Maar Israël wacht nog steeds op de zoonstelling, want Israël is nog steeds niet wedergeboren. Toch? In de meest eenvoudige zin dan, want we hoeven het nergens moeilijker om te maken. En in de wet, of in de profeet, ik weet niet wie het was, mijn Jeremia of zo, daar staat Israël is mijn zoon en Efraïm mijn eerstgeborene. Is dat al vervuld? Nee, maar er staat, het is zo. Maar het moest nog gebeuren. En dat is nog een eenvoudige variant. Want toen Jesaja zei, waarlijk, om onze overtredingen is hij verwond of werd hij verwond. Toen sprak hij dus in de tegenwoordige, of volgens sommigen zelfs in de verleden tijd. Maar het liet nog wel enige eeuwen, jaartjes 600-700 op zich wachten. Minimaal, voordat het vervuld zou zijn. Toch? Ja. En de Heer zei tot Israël, ik zal mijn aangezicht niet meer voor u verbergen. Maar de tijd waarop je zijn aangezicht wel zou verbergen was nog niet eens aangebroken. Wat wil je nou met dit soort tijdsaanduidingen? Toch niks. Wat ik probeer te zeggen is dat dit soort tijdsaanduidingen in werkwoordvormen eigenlijk in de taal helemaal niks betekent. Het is maar net hoeveel je eraan hecht. En in de oude klassieke talen, dat zijn die van de Bijbel, betekent het sowieso nagenoeg niets. En als het wel wat betekent, komt het door wat er omheen staat. Want zo zit dat gewoon. En de oudere taal, het Hebreeuws van het Oude Testament, en dat is eigenlijk de grondtaal van de Bijbel, kent weliswaar verschillende soorten van werkwoordsvervoegingen die wij noemen tijden, maar met tijd heeft het absoluut niks van doen. En of het verleden, tegenwoordig of toekomende tijd is, of nog moeilijker, dat is absoluut niet te zien. En omdat de vertalers dan dus problemen krijgen, hebben ze afgesproken, nou, als het zo staat, vertalen we het met toekomende tijd, en als het in die vorm staat, is het verleden tijd. Maar iedereen weet dat dat maar onzin is. Dat is een vertaling met dat is een afspraak met betrekking tot vertalingen. Maar met de realiteit heeft het totaal niets van doen. Het bestaat gewoon niet. En anders luistert u, zeg ik altijd, naar de nieuwsberichten van het ANP. En u zult merken dat als u daar waarde geeft aan de tijden van de werkwoorden, dan praten die jongens dan wel meisjes altijd volkomen onzin. Let maar op. Ik ga er geen voorbeelden van geven, maar let maar op. Het is gewoon zo. Die lui praten altijd alleen maar in de tegenwoordige tijd. En of dat al gebeurd is of nog komen moet. Of het een opmerking is over wat heeft plaatsgevonden. Of wat nog binnenkort plaats zal vinden omdat men het afgesproken heeft. Let maar op, het is altijd gewoon tegenwoordige tijd. Want anders is het ingewikkeld. Hebben we die nog? Nou goed. En als hier dus staat, hoewel hij de zoon was, betekent het gewoon hetzelfde als hij moest nog de zoon worden. En als u toch naar het ANP luistert, let maar eens op. Als het eigenlijk zou moeten zijn, hij zou worden, dan leest men gewoon, hij was. En wij in onze Nederlandse omgangstaal gebruiken dat zou en zullen sowieso al niet. En als wij bedoelen zouden, dan zeggen wij waren. Maar het een is toekomende tijd, het ander is verleden tijd. En niemand heeft er problemen mee dat het door elkaar gebruikt wordt, want wij begrijpen elkaar. Omdat taal en het begrijpen van taal een kwestie is niet van techniek, maar van goede wil. In de eerste plaats. En de bestudering van de Bijbel, ik bedoel het niet specifiek persoonlijk of naar aanleiding van een opmerking, maar het algemeen, de bestudering van de Bijbel demonstreert dit. Wie het wil begrijpen, kan het begrijpen. Wie het niet wil, hoeft niet. En dat is altijd zo. Zelfs in onze omgangstaal, maar bij de bestudering van de Bijbel wordt dat altijd duidelijk gedemonstreerd. Hoe dan ook. Wij zouden, beter, want ik geloof erin, wij zullen, wat moet nog gebeuren, wij zullen zonen zijn. En als het goed is, beschouwen wij ons als zonen Gods. Omdat God ons een erfenis beloofd heeft en omdat God gezegd heeft dat wij, ook wij, gepredestineerd zijn om tot zonen gesteld te worden. Maar ik zal de laatste zijn om mezelf in het openbaar te noemen een zoon van God. Want ik geloof het, natuurlijk. Ik doe mijn best om me zo te gedragen. En ik hoop dat God zich tegenover mij zo gedraagt, dat heeft hij beloofd. Onder voorwaarden, maar zo is het nog eenmaal. Maar de echte zoonstelling komt pas in de toekomst en dan is het officieel. En daar gaat het maar om. En tegenwoordig zeggen wij in Nederland, hoe heet hij ook alweer, Prins Willem-Alexander is de erfgenaam van de troon in Nederland. Nou, het is te hopen dat hij het blijft voor hem dan misschien. Ik weet het niet, want ik spreek niet in zijn plaats. Want er staat nog te bezien. Nee, hij is het. Dat is correct, dat is volkomen correct. En toch kun je zeggen, eveneens correct, dat staat nog te bezien, want zover is het nog niet. Het is de gang van zaken. Voor zover de wet wordt toegepast in Nederlandse wet, is dat nu zo, maar het betekent pas wat echt. Als zijn moeder, wie hij zou moeten opvolgen op de troon, zegt, nou, ik houd er nu mee op, ik denk dat het nu tijd is om, enzovoorts. En voor het zover is, kan er nog veel misgaan. Ja, dat was prins Charles. Die hebben we ook al eens aangehaald. Dus, begrijp u wel? De kans dat die man, met alle respect, maar de kans dat die man nog ooit eens op de troon komt, is niet zo groot. Want hij heeft te veel tegen, langzamerhand. Maar zo is dat toch. En dat is waar het om gaat. Het kan wel tevoren bepaald zijn, kan zwart op wit zijn vastgelegd bovendien, maar het is nog maar de vraag of het zal gebeuren. En om die gebeurtenis, officiële gebeurtenis, die onherroepelijke gebeurtenis, aan het eind van het verhaal gaat het. En wat de Heer Jezus betreft, hij was de zoon in de zin van, hij was daartoe gepredestineerd. Maar hij werd pas aangesteld en officieel in die heerlijkheid ook geplaatst. Hij ontving die heerlijkheid van dat zoonschap en ook van de priesterschap uiteraard pas, toen hij opstond uit de dood. En precies hetzelfde geldt voor ons net zo goed. Wij zijn tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. Wie? Degene die wedergeboren zijn. Wij, kinderen Gods. Wij pas. Sinds wij in Christus zijn, zijn tevoren verordineerd om tot zonen gesteld te worden. En pas in de toekomst zullen we als zodanig worden aangesteld. Dat is het idee. En wanneer wij die toekomst, die ons beloofde, serieus nemen, beschouwen wij ons als zonen Gods. En als we de toekomst niet serieus nemen, beschouwen wij ons als kleine kinderen, onszelf, enzovoorts. Maar de bedoeling is uiteraard dat we ons als zonen Gods leren gedragen. En dat God zich dan dus ook, wanneer wij de verzoeking verdragen of de kastijding verdragen, dat God zich ook jegens ons gedraagt als zonen. En hoezeer dat laatste misschien bij u al het geval is, geeft u niet het recht om u officieel uit te geven voor zoon van God, want dat bent u niet, dat bent u pas als dat zwart op wit door de Vader officieel publiekelijk gemaakt is. Dat wil zeggen, als u als zodanig heeft aangesteld, en dat zal zijn ook op een heden, de dag namelijk, niet van de opstanding van Christus in dit geval, maar de opstanding van heel de gemeente. En dat is dus de zogeheten opname van de gemeente. En daar laten we het dan weer bij, want het is weer de hoogste tijd.